In Openbaring 3 waren wij terecht in de brief aan de engel der gemeente die te Sardis is. En daarin hebben wij gevonden een beschrijving van de situatie binnen het christendom of in de kerkgeschiedenis, zo je wilt. Zoals we die vinden in de dagen van de reformatie. Daar is de beschrijving van. Als u zegt het is geen prettige beschrijving, moet ik u zeggen nee. Prettige beschrijving vind je in al deze brieven niet. Er is één uitzondering, dat is de volgende brief. Dat is die aan Philadelphia. Voor de rest zijn ze allemaal toch tamelijk... enigszins pessimistisch van aard. Want ja, als het dan de beschrijving is van de uitwerking van het woord Gods op aarde, dan moet toch gezegd worden dat die uitwerking verhoudingsgewijs dan toch betrekkelijk gering is. Betrekkelijk is hetzelfde als verhoudingsgewijs. Maar het is nogal gering, wat je er maar onder verstaan wil. Het had veel beter moeten zijn. In Groningen zei men dan, het kon slechter. Maar als men in Groningen zegt dat het slechter kon, dan was het erg goed. Maar erg goed was het nooit, eigenlijk. Het meest positieve is pas in Philadelphia en in vergelijking met elkaar, die brieven naast elkaar, is die van Sardis nog zo eens zo gek nog niet. Omdat het de titel alleen al betekent toch dat er sprake was van ontkoming. Dat is ongeveer de vertaling van de naam Sardis. En als u het concreet wil hebben, het is een soort ontkoming aan de... Ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar aan de kerkelijke macht. Had ik dan moeten zeggen Rooms? Om u niet te veel voor de schenen te schoppen. Dan schop ik anderen weer zwaarder voor de schenen. Dus dat schiet helemaal niet op. U moet gewoon begrijpen wat de Bijbel daarover zegt. Namelijk... Over de reformatie. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. Want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. En ik heb u vorige keer in de loop van de avond een aantal punten gegeven. Waarvan je zo kunt vaststellen dat dat niet vol is. Dat wil zeggen dat men het werk van de reformatie, of althans terugkeer naar de Bijbel, dat men dat niet voltooid heeft. Dat men een heleboel heeft laten liggen. Überhaupt natuurlijk, zal ik wel gezegd hebben, men is nooit teruggekomen op Nicea. Men heeft gewoon letterlijk min of meer de Niceaanse geloofsbelijdenis overgenomen en is ermee verder geschokt tot in onze dagen. Zelfs in de zogeheten evangelische kringen, zelfs dus in de dagen van Philadelphia, om zo te zeggen. Je mag er geen vragen over stellen, je mag niks zeggen wat daar in strijd mee zou kunnen zijn, ook maar in de verste verte, want dan krijg je toch een ellende over je heen. En ik weet waar ik het over heb. Maar goed, doe maar. Leven uitverkiezing, kom je ook nooit meer vanaf. Meegenomen uit de Romeinse kerk. Zeker wel, ja ja. En verder ontwikkeld, dat is waar, verder ontwikkeld door de protestantse leiders. En ik zal u waarschijnlijk gezegd hebben dat dat vooral een rol speelde toen in die synode die bijeengeroepen was door de Staten-Generaal in Dordrecht in 1618 en 1619. Toen men besloot om de Bijbel te vertalen naar het Nederlands of wat er voor door moest gaan toen. Ja, bij diezelfde gelegenheid ging het eigenlijk om dat was de aanleiding tot die synode, om de oneenigheid over de leer van uitverkiezing. Niet wel of geen uitverkiezing, maar hoe sterk die uitverkiezing was. Of God al aan begon te werken aan een mens voordat hij over de drempel was, of pas nadat hij over de drempel was. Welke drempel dan ook. U weet wel van de remonstranten en de contra-remonstranten. En ik heb nog ergens een werk thuis uit 17 zoveel. Dat is geschreven door, maar dat staat er niet in. In kerkgeschiedenis. staat niet in, speciaal van de Nederlanden. Er staat niet in wie het geschreven heeft. Behalve dan dat, want het was al 17 zoveel, dat er dan een aanhangsel achterkomt met een levensbeschrijving. Zo, dat is het niet, maar zoiets. Een verantwoording en levensbeschrijving van ene Uitenbogaard. Maar ja, die kon in zijn leven eigenlijk nauwelijks zijn naam gebruiken, omdat hij dan meteen. Kan je nog navragen aan Olde Barneveld. En meer ga ik er toch niet over vertellen, want dat heb je allemaal op school geleerd, gewoon op de lagere school, bij de vaderlandse geschiedenis, toch? Zo ongeveer in de dagen van het 12-jarig bestand en zo, dat weet u toch allemaal. Nou goed, laat me zitten. Mijn geschiedenisleraar zou me nou eens moeten horen. Mijn slechtste cijfers op school had ik voor aardrijkskunde en geschiedenis. Want dat moest je allemaal leren. Dat deed ik dus niet. Maar goed, het is wel vermakelijk, zulke dingen. Maar daar ging het allemaal over, uitverkiezing. En toch is het zo makkelijk. Je hebt de uitverkiezing van Israël enerzijds tot volk om de Heer te dienen, om zijn woord te bewaren, te bedienen in deze wereld. Heeft niks met eeuwige zaligheid van doen. Heeft van doen met aanstellingen en functie. Dus dat is verder niet aan de orde. Je kunt niet uitverkoren worden om Jood te worden. Zo word je geboren. Dat is ook geen uitverkiezing. Er is geen keuze bij. Dus daar gaat het helemaal niet over. En dan blijft alleen over iets als Efeze 1 vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft van voor de grondlegging der wereld. Of hoe je het maar vertalen moet. In Christus. In hem. Er staat gewoon dat voor zover wij gelovigen zijn, zijn wij in Christus. Romeinen 6 uitgebreid. Komt het woord uitverkiezing ook niet in voor. We zijn met Christus gestorven, met Christus begraven, met Christus opgewekt. En omdat we in hem zijn dus, hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. Dat is punt 1. En punt 2, aan zijn predestinatie. Dat onderscheid is men ook kwijtgeraakt tussen uitverkiezing en predestinatie. Uitverkiezing is ergens uithalen. En wat er daarna mee moet gebeuren, dat is predestinatie. Heb je dat nog? Nou ja, dat soort dingen, maar die zijn nooit meer tot ontwikkeling gebracht. Dat is of je de uitverkiezing was de leer van of je ooit in de hemel gaat komen of niet. En dan kun je het zeker weten, kun je niet zeker weten. Behalve dan als je een of andere ervaring gehad hebt. Bevinding heet dat later. Die mensen heten dan ook bevindelijk. Dan moet je een ervaring in je leven gehad hebben waaruit dan zou moeten kunnen geconcludeerd worden dat je toch uitverkoren bent. En daar komt het gebruik vandaan dat christenen getuigenissen geven. Want als ze niet kunnen getuigen van wat de Heer in hun leven gedaan heeft, dan worden ze in die kringen niet geacht uitverkoren te zijn. Heb je dat nog? Zeg waar hoor. En dat getuigenis geven, daar komt dan weer, is dan weer verder ontwikkeld bij het leger des heils. En, ja, en in algemeen in de breedte in evangelische kringen. Ja, maar daar komt het vandaan. Als je niet daarvan kunt getuigen uit je eigen leven. Maar ja. Er zijn mensen die getuigen van hun eigen ellende die ze zelf veroorzaakt hebben en beschouwen dat als het werk van de Heer, die dus een plan heeft met je leven. Het is bespottelijk, dus ik geef er allemaal niks om hoor, al dit soort dingen niet. Het enige wat telt is sola scriptura, maar die heb ik ook uit de tijd van Sardis. Die van alleen de schrift, toch? Want er waren natuurlijk wel goede dingen hoor. Echt wel. Maar ja, het is niet vol. Ze hebben even wat laten liggen. Het onderscheid tussen Israël en de kerk. De kinderdoop. Komt een hele Bijbel niet voor. Maar hoezo sola scriptura? Komt een hele Bijbel niet voor. Nee. Wet en genade als twee tegenovergestelde dingen. Die men doorheen gegooid heeft tot verbondstheologie. Dat is eigenlijk pas in de reformatie gebeurd. Nou ja, daarna. Echt waar. Nou ja. En dan het belangrijkste is waarschijnlijk dat men totaal geen zicht had en kreeg op de wederkomst van Christus en daarmee de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Daar wordt zelfs heel negatief over gedaan als een vleeselijke opvatting, als een vleeselijke gerichtheid van een mens die denkt dat het koninkrijk Gods hier op aarde zichtbaar gestalte moet krijgen. De discipelen waren domme, vleeselijke lui, want ze dachten of geloofden dat de Heer op aarde een koninkrijk zou oprichten. En wij, die dat zo zeggen, weten dat dus veel beter. We zijn beter dan de discipelen. Wij geloven niet in de aartskoninkrijk van Christus. Maar ik moet u zeggen, daar geloven wij wel in. Omdat de Bijbel het specifiek meldt. Bovendien, ik zal u een argument geven wat ik anders echt nooit gebruik. Maar gisteren dus heb ik dus een avond staan spreken over al die profetieën over Edom, Moab en Ammon. Over die volkeren. En dan heb je nog profetieën over nogal wat andere volkeren ook trouwens in de Bijbel. Zoveel malen zijn profetieën, dat kun je controleren. Die zijn nooit vervuld hoor. En die kun je niet vergeestelijken op de kerk. Dat moet gewoon nog letterlijk gebeuren. Omdat het de beschrijving is van de dag des Heren. En dat is dus niet de zondag. Dat is de periode waarin de Heer zijn oordeel zal brengen over de volkeren der aarde. Te beginnen inderdaad bij het Joodse volk en Israël, want dat is ook niet noodzakelijk hetzelfde. Maar beginnend bij het Joodse volk, en dan Israël en dan vanzelfsprekend de broedervolken. Dus dan ben je toch bij Edom, Moab en Ammon. En vervolgens bij de Filistijnen, want die zitten er erg dik bovenop. Dus die komen ook voor. Dan moeten ze maar niet zo naar voren dringen. Die komen meteen ook aan de beurt. Staat allemaal in de Bijbel. Maar ja, daar schijn je op maandag niks aan te hebben, aan die profetie. Dus dan wil je er op zondag niet over horen, zal ik maar zeggen. Maar goed, ik ben er maar laconiek over. En ook een van de belangrijke dingen, daarom herhaal ik het nu. Een van de belangrijke dingen vind ik ook dat men nooit geconcludeerd heeft dat die profetieën over Babel in de Bijbel niet over Rome gaan, maar over Babel. Letterlijk Babel. En dat had men ook best kunnen weten, omdat West-Europa, waar het christendom van oudsher gevestigd is geworden, om voor de hand liggende redenen overigens. Dat is de eeuwen door lastig gevallen door de islam, door het mohammedanisme. Nou ja, niet door de religie als zodanig, maar wel door de heilige oorlog. Want waar wij evangelisatie hebben, de prediking van het woord van God, hebben zij het zwaard om hun religie te verspreiden. Dat is officieel, daarom zeg ik het ook zo, dat is niet mijn opvatting, dat is gewoon... Dat is altijd zo geweest. Europa is altijd bedreigd geweest door de Turken. Nee, eerst noemden we ze de Moren, omdat ze via het zuiden kwamen, via Spanje. Marokko, ja. En dan via Spanje tot aan Karel met de Hamer, weet je wel. De man met de Hamer, Karel Martel. Maar goed, toen maar. En daarna kwamen ze langs de andere kant en toen noemden wij ze de Turken. Die moesten we toen, nou wij niet, maar die moesten we toen tegenhouden. En dat is gebeurd. Die kwamen over de Balkan. Vandaar dat het daar nog steeds onrustig gebleven is. Tegengehouden bij Wenen officieel. Nee, dat is tot betrekking. Dat is maar een paar honderd jaar terug. Eigenlijk. En de laatste climax daarvan was natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog. Toen, dat heb je waarschijnlijk niet... Nee, het was voor uw tijd, maar... Dat heb je dus waarschijnlijk niet meegekregen. Maar toen generaal Allenby... De Britse generaal Allenby... Jeruzalem binnentrok... In 1917... Zo tegen kerst... Nou ja, bij het grote feest zal ik maar zeggen. Maar goed, toen was de idee dat daarmee definitief een einde gemaakt was aan de macht van de islam. De ondergang van het mohammedanisme. Ik heb daar wel enige boeken over in de kast staan die toen geschreven zijn. Ondergang van het mohammedanisme, zoals in de Bijbel voorspeld. Ik zou niet weten waar, maar dat is in de Bijbel. Dat was in het jaar 1335 van de Mohammedaanse kalender. Het was toch wel frappant dat in 1335 een einde kwam aan het mohammedanisme. Want het had Daniël al gezegd, zalig en heilig is hij, die komt tot 1335. Dat is het laatste vers. Eén laatste vers van Daniël, van het boek Daniël. Nee, en toen werd ook hard geroepen, en Jeruzalem is bevrijd en nou komt de Heer weder. En volgens de Jehovah's getuigen zou die ook in 1917 wederkomen. Maar aangezien men hem niet gezien heeft, heeft men de leer veranderd in dat je dat overdrachtelijk moet zien. Dat is het oude spoor van de reformatie. Als je niet letterlijk wil geloven, dan moet je zeggen het is overdrachtelijk. En als je berekening niet uitkomt, dan moet je zeggen, nee, maar de Heer is wel wedergekomen in 1917, maar geestelijk. Zoiets. En als je uiteindelijk komt tot meer dan 144.000 Jehovah's getuigen, dan moet je de leer aanpassen en zeggen, nou ja, die 144.000 gaan naar de hemel. Dat is de uitzondering en alle anderen komen straks op de aarde te wonen in het koninkrijk. En ja, het zit allemaal toch een beetje dicht bij de waarheid. Je kunt overal wel een bijbeltekst bij vinden. En ik zeg het met een grijns. Want ja, het wordt toch een soort leuk achteraf. Dat is het niet. Maar ja, als je serieus met je Bijbel bestudeert, wordt het toch enigszins grappig. Die herhaling van zetten. Jeruzalem bevrijd, 1917. Ja, 1000 jaar daarvoor deden ze dat ook al, hè? Jeruzalem bevrijden. Ongeveer 1000 jaar dan. In de geschiedenisles, ja. In de kruistocht, hè? Toch? De Heer komt spoedig weten, dus we gaan nou Jeruzalem vast bevrijden. En wij in onze dagen, of althans ik in mijn dagen, hebben dat meegemaakt. Wanneer was het? 1948 eerst. Jeruzalem bevrijd. Of zo. Toen werd het meteen veroverd, toch weer door de Arabieren. Want ze heetten toen nog geen Palestijnen, die naam hadden ze nog niet uitgevonden. Nee. En daarna werd het weer terugveroverd in 1967, als ik me goed herinner. Dat is wat moeilijker, want dat is mijn korte memorie, dat is wat lastiger. Maar goed, toen werd de oude stad Jeruzalem bevrijd en toen was het weer van... En nu over 7 jaar of over 40 jaar, dan... Wim Algo, over 40 jaar dan komt de Heer, of wat het maar was of zo, weet u wel. Dan, ja, serieus. Want Jeruzalem was nou bevrijd geworden. Maar de Bijbel spreekt niet over een bevrijding van Jeruzalem. De Bijbel spreekt over een ondergang van Jeruzalem. Totale vernietiging van Jeruzalem. En bij die gelegenheid staat de Heer op de Olijfberg. Waar staat dat? Op de Olijfberg. Oh, en waar in de Bijbel? Oh, Zacharia 14. 10 dagen, welke? Als Jeruzalem verwoest wordt. Door wie? Door de Heer zelf. Want die heeft net alle heidenen ten strijde verzameld tegen Jeruzalem. Heb ik dat? Nou ja, de Palestijnen zijn daar niet bij, bovendien. Die bestaan eigenlijk niet, maar goed, daar hoef ik nou niet op in te gaan natuurlijk. Het is gewoon geen Magog en wie het maar waren allemaal daarbij. Maar dat is nou verder mijn punt niet. Het punt is dat deze dingen wel allemaal in de Bijbel staan, maar daar mag je als rechtgeaard reformatorisch christen niet in geloven, want dan ben je een giliast. Nou ja, tegenwoordig mag het wel, want anders zijn de kerken helemaal leeg. Begrijp u? Maar vroeger werd je de kerk uitgezet als je Nou, zeker als predikant en je maakt de melding dat je geloofde in een duizendjarig rijk of zo, dan werd je de kerk uitgezet. Zo simpel is het. Met andere woorden, die reformatie was niet af. Want Babel is niet Rome, Babel is Babel. En in de zogeheten, wat men populair de eindtijd noemt, abusievelijk, maar wat gaat over de dagen van de wederkomst van Christus, dan is daar in de Bijbel sprake van het zogenaamde antichristelijke rijk. Het rijk van het beest, en dat heeft wel degelijk niet Rome, ook niet Brussel, maar heeft Babel als hoofdstad. Ja, dan moest het eerst herbouwd worden. Maar goed, maar datzelfde geldt voor Jeruzalem, toch? Dan moest het eerst herbouwd worden. En als de Bijbel spreekt over een Joodse staat in de dagen van de wederkomst van Christus, ja, dan moet zo'n staat eerst opgericht worden. Nou, dat is ook gebeurd. Inmiddels alweer een flinke poos geleden. Maar het gaat echt allemaal precies volgens het boek, volgens de Bijbel. Dat is het frappante daarvan. En niemand schijnt het te weten. Het enige wat gebeurt in onze dagen is dat men vindt dat men als oprechte christen, als bijbelgetrouwe christen, moet opstaan en het moet opnemen. Alleen met een grote mond, verder niet, maar het moet opnemen voor een zionistische, goddeloze, joodse, zich joods noemende staat. Ja, is dat de wil van de Heer dan? Nee, dat het beminden zijn om der vaderen wil, ook voor mij, ja, dat is zo. Maar ze zijn vijanden aangaande het evangelie. En daarom bevinden zij zich onder de toorn Gods, zoals heel de rest van de wereld. En als een actieve toorn van God komt over de wereld vanwege zijn wederkomst om zijn koninkrijk te vestigen, zijn zij de eersten die onder het oordeel terecht zullen komen. Ja. En terwille van hun zal de grote verdrukking dan nog verkort worden tot 1260 dagen. Want voor de rest van de wereld volgen er nog 33 jaren van grote verdrukking. En dat staat heus allemaal in de Bijbel. Maar ja, men heeft het niet afgemaakt. En men heeft degene die daarin geloofden wel afgemaakt. Ongelukkige woordkeuze natuurlijk, maar... Ja, die heeft men ten dode vervolgd, ook in Nederland. Zeker wel. Ja, niet continu en niet iedereen, maar toen maar. Het is wel gebeurd. Hetzelfde geldt ook voor degene die het in hun hoofd haalde om volwassen mensen op grond van hun geloof te dopen. En het land uitgejaagd, systematisch. Waar ze terechtkwamen? Oh, in de Oekraïne. Leuk, hè? Die hebben de Oekraïne opgebouwd en tot ontwikkeling gebracht. Grote graanschuur van Europa. Dat waren de wederdopers. Eerst het land uitgejaagd, kwamen in Danzig terecht. Daar hadden ze connecties, via de graanhandel. En toen ze daar vervolgd werden, toen zei Catharina de Grote, die zegt, nou, ik heb nog wel de Russische tsarin. Nou ja, vraag me niet hoe ze Tsarina geworden is, want dat wil je niet weten. Maar goed, maar die zegt, nou, ik heb nog wel wat leuke plek voor jullie. In the middle of nowhere. En dat is de Oekraïne. De Oekraïne, dat was niet zo heet in het gebied. U weet wel, het Westland, de streek, de peel, zo is de Oekraïne. En dat is later een land geworden, maar toen maar weer. Ja, en daar zijn ze ook verjaagd. Natuurlijk, dat is slot van de gelovigen altijd geweest. Zijn ze verjaagd naar Canada, van Canada naar Amerika, van Amerika naar Mexico. Van Mexico inmiddels naar Colombia. En verder ben ik niet op de hoogte. Hoe ik dat weet, ja, tak van de familie, hè. Dan moet je een beetje bijhouden waar die lui gebleven zijn. toch? Nou ja, hoef ik u allemaal niet verder te vertellen, maar het is wel een voorbeeld van hoe dat dan gaat. Maar daar is net zo goed de reformatie staande gebleven, hoor. En daar heeft men vooral, als men eenmaal emigreert, dan draagt niet aan de aan bijbelstudie bij. Hè? Als men emigreert, dan is men geneigd wat men thuis had te bewaren. En dan vriest de dood. Dat is zo. Dan mag er niks veranderen, want zo is men opgevoed. Dat heeft men meegekregen. Dat is de aanleiding geweest, zelfs voor de emigratie. En dan blijft dat zo, en dan verstaat dat. En daar heb je de Emmys aan te danken in Amerika bijvoorbeeld. Hè. Ook zo'n categorie, er zijn er een paar meer, maar goed. Dat zit dan helemaal dicht, daar kom je niet tussen. Dit zijn de regels. En zogenaamd op de Bijbel, maar die speelt niet echt een rol. Hoor. Het is de traditie die het bepaalt. De Bijbel is daar een ondergeschikt gemaakt. Nou ja, dat is het probleem, hè. Maar goed, na deze brief aan Sardis komen wij terecht in de brief aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Philadelphia betekent zoveel als broederliefde. Want Delphia, dat is broederschap. En dat viel, dat weet u, dat is vriendschap, affectie, broederliefde. Dat hoort het te zijn, in ieder geval onder gelovigen. En aan hen wordt geschreven, dit zegt de heilige, de waarachtige. Feitelijk betekent het, degene die heilig is, degene die de waarheid is. Daarom vertaald met bijvoeglijk naamwoord de waarachtige. Dit zegt degene die de sleutel van David heeft. Elders lezen wij, ik heb de sleutel van de hel en de dood. Dat betekent dat hij daar de overwinning over heeft, uiteraard. En als hier staat die de sleutel Davids heeft, betekent het dus dat hij de macht heeft van of over het huis van David. Dat is dus de hut van David, al of niet vervallen. Heb je dat? Bij gelegenheid heet het geloof ik ook nog een keer in de Statenvertaling de tent van David, als ik me goed herinner. Maar doe maar. Degene namelijk van wie wij rond de kerst met nadruk horen dat hij uit het huis en geslacht van David is. Maar voor de rest van het jaar trekken wij ons daar natuurlijk geen klap meer van aan. Want dat is de gang van zaken. Als er iets leuks, oh ja, van David, wat leuk. Oh, zou je vandaan? Oh, nou, aardig. Ze hebben in Nederland ook mensen die stammen van Willem van Oranje af. De Willem van Oranje, u weet wel. De Zwijger, hadden we wat anders te doen, denk ik soms, maar met alle respect voor de man, maar het was die familie hadden ze natuurlijk hier en daar wel meer afstammelingen rondlopen. Bastaarden heette dat. Dat gaf ook niks hoor, want de verschillende takken hebben in Nederland nog lang macht uitgeoefend. Verschillende takken van, echt waar. Van Maurits, Frederik Hendrik, weet ik veel. Ze zijn uitgestorven inmiddels, geloof ik. Al weet je dat nooit helemaal, zeker. Daarna zijn er later ook nog wel eens weer een paar takken aan toegevoegd. Dus het zegt allemaal niet zoveel. En ik bedoel maar, nou dat is aardig. Oh, stam je van, leuk. Nou, en om maar te zwijgen van al die mensen die van Karel de Grote afstammen. Maar doe maar. Zo van, oh, hij is uit van David. Nou, en? Dan moet ik u zeggen, ja, maar er staan nog lopende profetieën open, hoor. Over het huis van David. Al was het maar die van Jacobus. Nou ja, het was natuurlijk die van Amos 9. Maar laatstelijk gehoord uit de mond van Jacobus in Handelingen 15. Na deze zal ik wederkeren. Na eerst het verzamelen van een volk voor zijn naam uit de heidenen. Na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. Enzovoort. Het was een profetie uit Amos. En die is dus, was dus in de dagen van Jacobus, dan wel Handelingen, dus nog niet vervuld en in onze dagen ook nog niet. Het werk is nog steeds de heidenen bezoeken om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan in zijn wederkomst zal hij de vervallen hut van David weder oprichten. Of je die kunt vergeestelijken, die profetie? Nee, je kunt alleen zeggen dat je het niet gelooft. Ja, maar je kunt het niet zeggen, maar het betekent dus zo. Dat kan je niet zeggen. Je kan niet zeggen, dit is groen, en dan zeggen, nou, maar het betekent dat het blauw is. Tenzij je eerst een code hebt afgesproken, dan kun je het opzoeken in de lijst. Maar zo werkt het niet, hè? Nee. Dus het moet inderdaad nog gebeuren. De sleutel David, hij zal de reten vertuinen van de hut van David. Ik citeer het maar letterlijk, omdat ik het leuke woorden vind overigens. Maar ik citeer het maar letterlijk, want zo staat het dan toch in onze Statenvertaling. Hij heeft de sleutel van David. Dat wil zeggen, hij zal ooit in de toekomst alsnog die troon herstellen in Jeruzalem. En dat betekent Israël als zodanig terugverzamelen. In ieder geval een huisvesting geven in het beloofde land. Precies zoals van ouds aangekondigd is door de Heer zelf. Te beginnen in de zogenaamde Mosaïsche boeken. En dat moet nog steeds gebeuren. Die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Je zou erbij moeten begrijpen dat als het gaat over een koninkrijk, dan is dat, als je het al uit zou moeten tekenen, dan moet je een stad tekenen. Een stad is een koninkrijk en een koninkrijk is een stad. In Genesis was dat in ieder geval nog zo. En in Openbaring 21 ook. Dat zijn de laatste hoofdstukken van de Bijbel, van dit Bijbelboek uiteraard. Een stad met poorten. En de sleutel Davids is dus de sleutel op het koninkrijk van David, dat voorgesteld wordt door een stad met een muur eromheen en minimaal één poort. En de Heer zal die poort openen. En in tamelijk naïeve opvattingen, die trouwens redelijk populair zijn, verwacht men de wederkomst van Christus op de Olijfberg, die dan bij diezelfde gelegenheid schijnt het, heb ik me laten vertellen, van de Olijfberg zal afdalen in de richting van Jeruzalem. Daar ben je zo, dat is maar een paar minuten, want het loopt lekker naar beneden. Je moet je alleen niet stoten aan de stenen, de grafstenen die daar liggen, maar toe me. Duizenden. Nee, maar goed. Nou, hij daalt van de Olijfberg af en dan naar de poort die dichtgemetseld is, weet u wel. De Oosterpoort. En dan gaat hij daar de poort binnen. Niet dat daar een slot op zit, want het is dichtgemetseld. Maar het idee is dan, de poort gaat open, dan gaat hij door de poort naar binnen. En zo wordt dan als het ware zijn koninkrijk op aarde gevestigd. Ik zei toch dat het een naïeve gedachte is. Waar komt hij vandaan? Uit de Bijbel? Waar dan? Waar staat het dan in de Bijbel? Dat roep ik al eeuwen, hoor. Nou, zo oud ben ik niet, nee. Maar ik roep het wel al heel lang. Vorige eeuw riep ik het ook al. Ja, dat is waar. Waar staat het dan in de Bijbel? Dat is goed geantwoord. Er staat nergens. Waar komt het dan vandaan? Uit het Jodendom. Maar ja, die hoeven zich van de Bijbel niks aan te trekken. Die hebben de Talmud en al wat daartoe gerekend wordt en wat daar omheen zich nog bevindt aan Joodse traditie. Als de Messias komt, wordt Jeruzalem verwoest. Gaat niet de stad binnen. Sterker nog, als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, dan zal men uit de stad wegvluchten. Naar het oosten, in plaats van dat men van het oosten, de Olijfberg namelijk, de stad binnen zal lopen. Het is precies andersom. Dat staat in de Bijbel. Wie zei dat? Dat je je niet moet begeven tot Joodse fabelen en lering van mensen? Staat in de Bijbel ook.
Paulus.
He? Dat is Paulus, ja. Het is niet aardig om te zeggen, maar ja. Het evangelie is nou eenmaal niet naar de mens. Dat is nou net het hele punt. Dus de ellende van heel die wereld waarin wij leven. Met nou de waarheid en ongerechtigheid en onder. Men legt er iets anders overheen. Het zijn menselijke overwegingen, overleggingen. Iets wat men, nou ja, wishful thinking en wat het allemaal maar is. En de Bijbel die, nou ja, nee, daar moet je niet meer aankomen. Dat is achterhaald, het, enzovoort. Uit de mode, gewoon. En daar leven we in zo'n wereld. Zie? Maar de heilige, de waarachtige, heeft de sleutel van David en hij opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Hij gaat erover. U moet bedenken dat de meest eenvoudige vorm van heerschappij en rechtspraak bestaat uit het openen van de poort en het dichtdoen van de poort. Dat is bladzijde 1, zou ik zeggen, voor de cursus politicologie. Een woord, politicologie. Als je heerschappij wil uitoefenen, moet je eerst de sleutel hebben. En dus werd heerschappij uitgevoerd in de poort. Die heet dan ook zo. Tsar. Tsar, Caesar, Tsar. Dat is de poort. Maar het is ook de koning. Tsar, de tsar. De sja. Het is allemaal hetzelfde woord. Sarah, weet u wel, de vorstin, vertalen wij dat, enzovoorts. En de heerschappij wordt uitgeoefend in de poort, in de rechtspraak in de poort. Dat was zo bij David en Absalom. En dat was zo bij de geschiedenis van Rut, is dat, om maar eens wat te noemen. En de geschiedenis van Lot, waar we staat, die zat in de poort van Sodom. Dus dat hij nu denkt dat hij daar kringetjes zat te spugen of zoiets. Pruimtebak te kouwen op het bankje, wat daar langs de... Hebben ze dat op Urk ook, zoiets? Bij de haven, ja, dat is waar, ja. Ja, dat is ook zo. Herinner ik mij. Zo, maar elk dorp heeft dat, hoor. Ja. Bij de poort, ja. Maar goed, daar wordt de heerschappij uitgeoefend. Want als je je huis niet kan afsluiten, dan heb je geen heerschappij. Je moet de poort kunnen dichtdoen om te voorkomen dat men wegloopt. Dat geldt voor Oost-Europa, dit. En je moet... poort kunnen dichtdoen omdat er niemand zou binnenkomen. En dat geldt voor West-Europa. Hebben we dit nog? Maar ja, wij hebben de poorten afgeschaft. U weet toch waar al die stadspoorten gebleven zijn? Die we in Nederland hadden? Allemaal afgebroken in de 19e eeuw. Wat was er in de 19e eeuw? De opkomst van de democratie. Het idee van gelijkheid, toen was natuurlijk egalité, fraternité, broederliefde, fraternité, Philadelphia. Maar vrijheid, gelijkheid en broederschap. En in maar diezelfde tijd heeft men die poorten afgebroken, zo, want die hebben we niet meer nodig enzovoort. Volgens mij is dat ook symboliek. Dat is de uitdrukking van het denken van de mens. Van, geeft uitdrukking aan waar die waarde aan hecht en waar die poorten, hè, die kunnen wel weg. Die paar die erover zijn, zijn we nou weer zuinig op. Toch? Een poosje. Totdat we ze ook weer weggooien. Maar goed. Want standbeelden en straatnaambordjes halen we ook alweer weg. Hè? Dat weet u. Eerst moeten ze er komen ter herinnering aan iets. En daarna moeten ze weg omdat we er niet meer aan herinnerd willen worden. Want we hebben onze denkbeelden veranderd. Dat is de wereld waarin wij leven. En al die tijd bestond de Statenvertaling. Waar ik het nu over heb. Er is niks aan veranderd. Nou goed. Maar die opent en niemand sluit wil zeggen dat de Heer bepaalt. En begrijp je me goed. Zijn koningschap is niet op democratische wijze tot stand gekomen. Integendeel. Hij is van hoger hand. Een heel hoge hand om zo te zeggen. Is zij uitermate verhoogd geworden, gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Maar inderdaad, hier op aarde, het huis van David. Maar het huis van David is natuurlijk weer het huis van Adam. Hè? Dat weet u toch, hè? Het is de doorgaande lijn van het erfrecht van Adam, die de aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen, van Adam tot op Christus. En het berust dus toch gewoon, nou gewoon, het berust in ieder geval op erfrecht. En nog een paar dingen, maar doe maar. Maar hij zegt dan, dat is dus Christus, hè? Die zegt, ik weet uw werken. En dan staat er, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en, of namelijk, gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Ik neem aan dat die twee uitdrukkingen het fundamenteel hetzelfde betekenen. Mijn woord bewaard, mijn naam niet verloochend. Want naam is maar niet een naam die men inschrijft in een register. Naam is de hoedanigheid, de identiteit, eventueel de reputatie die iemand heeft. Iemands naam. Hij heeft een goede naam of een slechte naam, weet u wat. De naam des Heren is niet maar die vier letters van Jehovah, om zo te zeggen. Maar de naam des Heren is de Heer in heel zijn wezen, al wie hij is. En dat drukt zich uit in al wat hij gedaan heeft, doet en zal doen. Enzovoorts. En daar staat, gij hebt mijn naam niet verloochend. Hetgeen dan overeenkomt met, gij hebt mijn woord bewaard. Want als je het woord van de Heer niet bewaart, dan kun je zijn naam ook niet kennen. En om dan nog eens een typologische parallel, het is eigenlijk een analogische, te geven. Dat is dat in het Jodendom kent men dus officieel, ik heb het over officieel, kent men officieel de naam des Heren dus niet, hè? Die is officieel taboe. En mocht je het hard hebben die naam uit te spreken of iets dergelijks, dan krijg je toch alleen maar te horen dat het verkeerd uitgesproken is en dat de naam dus fout is. Ze maken er een soort repelsteeltje van. De naam. De formule. De toverformule, om zo te zeggen. Maar als je het woord kwijt bent, dan ken je de Heer niet meer. En ik ben niet de enige die af en toe van mening is dat velen die zogenaamd de naam des Heren gebruiken, de Heer helemaal niet kennen. En spreken of zingen over een Jezus die blijkbaar dan toch iemand anders is dan degene die wij hebben leren kennen uit de Bijbel. Nou, meer wil ik daar niet over zeggen. Het is wat grof misschien, maar ik ben dat wel, ik heb wel dat idee, ja. Ja. Die maken zichzelf een godsbeeld. En eventueel maken zij zichzelf een Christusbeeld. Of gewoon een beeld van wie Jezus dan is. Een allemansvriendje die je zo kunt oproepen. Als de geest in de fles, zal ik maar zeggen. Hoewel dat dan weer een Mohammedaanse, dan wel Arabische opvatting is. De geest in de fles. U weet wel, de fles, Aladdin. Je wrijft over de fles en dan komt hij eruit. En dan, wat is er van uw dienst? En dan vertel je wat er van je dienst is. En dan vervult hij die dienst en dan kruipt hij weer in zijn hok. In zijn fles. Ja. Het is niet uitgevonden door een alcoholist, moet ik u zeggen. Maar anders zou ik er nog begrip voor hebben. Maar dat even terzijde. Ja, hoe vertel je die dingen dan? Zo gebeurt dat toch? Nou. Wie zijt gij, heren, zei Paulus. Nou, die had het toch moeten weten wie de Heere is. Hij zei niet, wie zijt gij, Jezus, hè? Hij zei, wie zijt gij, heren? Saul, wat vervolgen mij. Wie zijt gij, heren? Ja, dat moeten wij als Jood toch? Maar dat is nou net het hele punt. Binnen het Jodendom kent men de Here niet. Inclusief zijn naam, ja. Ja. En wat is het antwoord op de vraag? Wie zijt gij, Here? Ik ben Jezus. Aardig, hè? Dat is het antwoord. Krijg je in de toekomst ook. Dan heeft men de naam des Heren aangeroepen. Dan verschijnt de Heer op de olijfberg die dan scheurt en Jeruzalem wordt verwoest. En dan kan men door de olijfberg, langs kan men vluchten naar de woestijn, naar Petra. En dan verschijnt de Heer daar weer. En dan zeggen ze, wie zijt gij, Heren? En hoe komt u aan die littekenen in uw handen? Vrij na Zacharië 13. En u weet wat het antwoord is. Ik ben Jezus. En die is weer vrij na Genesis, wat was het ook weer, 43, 44. Ik ben Jozef. Ze schrikken zich wezenloos. Maar ja. Ik weet uw werken, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard. Begrijp me goed, ik heb een geopende deur voor u gegeven. Dat is omdat zij kleine kracht hebben. En daarvoor staat de deur open. En die kracht die ze hebben, komt voort uit dat men zijn woord bewaard heeft. En dat men dus de naam des Heren niet verloochend heeft. Dat is een categorie die trouw gebleven is aan de Bijbel. En daar de consequenties uit trekt. Ik heb bij al die brieven heb ik jaartallen gezet. En ze u gegeven, voor zover dat zinvol was. Of sowieso in de geschiedenisboeken staan. Deze is wat moeilijker. Maar ik reken zo'n beetje vanaf het midden van de 18e eeuw. De 1700s, zeggen ze dan in het Engels. Als je de cijfers opschrijft, circa 1750. Roep maar iets. Kijk niet op enige tientallen jaren. Dat is namelijk het verschijnsel dat zich voordoet. Dat er het evangelie gepredikt wordt. Nee, niet maar ervan getuigd wordt in een anticomité onder elkaar zo'n beetje. Maar dat er werkelijk mensen op uittrekken om aan publiek in het openbaar het evangelie te prediken. Op de hoeken der straten en wat het maar was. Daar komen de openluchtsamenkomsten weer. Vroeger bekend als aangepreken. Toen men vervolgd werd door de Roomse kerk. Maar daar kwam men georganiseerd samen. Maar dit is gewoon in het wilde weg. Iemand trekt erop uit en dan wordt er gepredikt. Het evangelie. Zonder dat die mensen vanuit een kerkelijke organisatie daartoe waren geordineerd, dan wel uitgezonden. Dat is privé activiteit. Gewoon gedreven door, nou, voor de Pinkstermensen onder u, gedreven door de Heilige Geest. Ja, hoe zeg je dat? Gedreven door de inwonende Christus, zeg ik liever. Maakt me verder niks uit. Gedreven door de uitwerking van het woord van God in de harten der mensen. Want begrijp me goed, je kunt christelijke traditie op je innemen enzovoort, maar dat is nooit het woord van God. Dat is christelijke traditie. Het maakt je hooguit tot een voorvechter voor christelijke tradities. Een propagand van de vereniging. Of hoe je dat maar noemen moet. Of dat nuttig is. Ja, misschien wel, maar daar ga ik niet over. Ik zeg niet dat het niet goed is. Ik zeg niet dat het wel goed is. Ik zeg alleen dat het daar hier niet over gaat. Waar het over gaat is prediking van het evangelie. Op persoonlijke titel. Niet door de organisatie, niet door een kerkgenootschap, maar gewoon individuele mensen. Zoals het altijd was, van oorsprong. Dat wil zeggen, zoals we het kennen uit de dagen van de Heer Jezus. Die trokken toch ook rond met een gezelschapje van particulieren die in ieder geval niet gezonden werden door hun kerk, want die bestond niet. Op geen enkele wijze. Nee, en ook niet door de synagoge, voor zover u dacht dat dat dan misschien de Joodse kerk was of zo. Integendeel, daar lagen ze mee overhoop. Omdat ze dingen predikten, de Heer Jezus, Johannes de Doper, de discipelen eventueel. Omdat ze dingen predikten die volstrekt in strijd waren met het Jodendom. En ook dingen deden die in strijd waren met het Jodendom. Of dingen niet deden die in strijd waren met het Jodendom. Waarom wassen uw discipelen hun handen niet voor de maaltijd? En weet je wat, dat soort dingen. Of ze liepen door het staande koren op de Sabbat en ze aten daarvan enzovoorts. Ja, dat is in strijd met de Joodse wetten. Ja, Joodse wetten. Nou en? Maar in de waarheid was men niet geïnteresseerd. Maar hoe dan ook, vanaf de tijd die ik u net noemde, halverwege de 18e eeuw, krijg je in hoge mate dit soort activiteiten van volstrekt particuliere figuren. Dat speelde natuurlijk ook al een rol in de aanloop naar de reformatie, naar de kerkhervorming. Want dat waren natuurlijk mensen die zich losmaakten van de Roomse kerk en die dan hun eigen ideeën ontwikkelden en propageerden. Maar dat leidde weer tot de oprichting van kerkgenootschappen. Het zit niet op. Het is vastgelegd. Maar dit is het ontstaan van wat men dan tot in mijn jeugd althans beschouwde als evangelisch christendom. Dat betekende in de praktijk een christendom dat zich alleen wat aantrok van de Bijbel. Echt alleen de Bijbel en niks van de christelijke traditie. Heb u dat? De term was geleend niet uit Duitsland, want er heet alles wat niet Rooms-Katholiek is, heet daar evangelisch. Maar het is ontleend aan het Angelsaksische gebied. Daar heb je de evangelicals. En dat zijn degenen die zich onttrokken aan de kerkelijke rituelen van de Anglicaanse kerk en wat er maar bij hing enzovoort. Overigens, waar ik het nu over heb, kennen wij waarschijnlijk allemaal wel uit eventueel de stripverhalen en anders wel uit de westernfilms van Amerika. Want je komt altijd wel eens ergens zo'n predikant tegen. Zo'n figuur die dan in zijn eentje met een Bijbel rondreist, zal ik maar zeggen, op een paard enzovoort. Hè? En dan Lucky Luke tegenkomt of zoiets. En uiteindelijk achter de ondergaande zon aangaat. En zo werd het Westen gewonnen, om zo te zeggen. Dat waren individuele predikers. En daar moesten ze nog van leven ook. Maar daar hebben we het over. Dat alleen maar de Bijbel. Zie? Hoeveel van de Bijbel die mensen dan kenden, ja, daar heb ik het niet eens over. Maar dat kon nog wel eens vrij veel geweest zijn. Want echt alleen met de Bijbel omgaan, dat opent je wel de ogen, hoor. In ieder geval staat er, dat is, nou ja, dat is vers 10, dat was ik eigenlijk nog niet. Maar er staat, omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, enzovoorts. Het woord mijner leidzaamheid. Ik heb dat ooit nagekeken, ik moet het nou weer nakijken. Ik heb het ooit nagekeken in hoe andere vertalingen dat dan hebben. En dan staat er in de NBG, dat is 1951, een nieuwe vertaling, 1951, staat, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Gaat over de wederkomst van Christus. Het woord mijner leidzaamheid. Want zo had het vertaald moeten worden. Als ik het moet vertalen, die term woord mijner leidzaamheid, wordt het de boodschap om mij te blijven verwachten. Dat is dan in gewoon Nederlands, maar ik laat het liever staan zoals het er staat met de toelichting. Het gaat wel degelijk over de verwachting van de wederkomst van Christus. Waarom hebben de vertalers het niet zo vertaald? omdat ze daar niet in geloofden. De Statenvertalers geloofden daar niet in. In de wederkomst van Christus, in de zin van om hier op aarde iets te doen. En dus verdwijnt dat. Zie? En in 1951 NBG kon het de lui helemaal niet meer schelen of ze er wel in geloofden of niet. En in latere bijbelvertalingen in het Nederlands dan maakt het helemaal niemand meer wat uit. Hè? Is het gewoon alleen maar een literair spelletje. Met woordjes enzovoorts. Dus doe maar. Maar omdat gij de boodschap van mijn wederkomst, mijn komst, mijn verwachting, toekomstverwachting, bewaard hebt. Dat is waar het over gaat. Maar dat stond natuurlijk al in vers 8. Gij hebt mijn woord bewaard. Ze zijn het niet kwijtgeraakt. Ze hebben geen water bij de wijn gedaan. Gij hebt mijn naam niet verloochend. Dat wil zeggen, dat gaat over de identiteit van de Heer Jezus Christus, wie hij is. Ik zeg niet wie hij was, ik zeg wie hij is. Maar dat schijnt men niet meer te weten. Ik moet het u natuurlijk niet vertellen, maar ik heb net nog een hele briefwisseling gehad met broeder Johan Bos, die ergens weer tegenop gelopen was, tot zijn verbijstering. En toen moest hij toch even kwijt, weer aan mij, over hoe men alles wat maar gezegd wordt over de Heer Jezus in zijn bediening en wat hij tot stand gebracht heeft, wordt gebagatelliseerd, wordt trouwens beschouwd als laster. Omdat, we halen de Heer naar beneden. Als we zeggen dat hij hier op aarde een werk gedaan heeft in vernedering en iets tot stand gebracht heeft en dat hij op grond van zijn gehoorzaamheid de zaligheid tot stand gebracht heeft, Romeinen 5 enzovoort, Filippenzen 2, noemt u maar op. Dat vindt men lastelijk voor de Heer Jezus. Maar dat is wat de Bijbel leert. Dat hij de schande veracht heeft, weet u nog, en het kruis gedragen heeft en vernederd is. Dat was niet een spelletje. Dat was echt zo. Zie? En het bloed dat hij zweette was heus echt bloed hoor. Was niet een kunstje. Was niet voor de film of zo. Toch? Nou ja. En dat hij weende over de stad en al dat soort dingen. Dat betekent toch dat hij onder zware emotionele stress verkeerde. Als profeet. Maar dus gewoon als mens. Nou ja, waren profeten gewone mensen? Zo ja, dan was het gewoon als mens. Toch? Nou ja. Maar men is dat kwijtgeraakt. Men heeft getheoriseerd over het godsbeeld. En heeft hem geabstraheerd. En zodra dan in concreto een menselijke gestalte als Jezus van Nazareth voor ons ogen verschijnt, dan zegt men, ja, maar dat is godslasterlijk. Tjoh. Maar dat is nou net de essentie van het hele verzoeningswerk van de Heer. Nou ja. Men heeft het bewaard en gepredikt. Zie je? Dat men dan te doen heeft met vers 9. Zie, ik geef uit de synagoge de Satans. Enigen daaruit. Had net zo goed velen kunnen zijn, maar je moet het gewoon weer weglaten. Hè? Zie, ik geef uit de synagoge de Satans. Synagoge. Probleem is meteen dat men het zwaar Joods maakt. Te zwaar Joods maakt, want men had het gewoon moeten vertalen met vergadering. Want synagoge betekent vergadering, is Grieks. Zie, ik geef u uit de vergadering de Satans dergene die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Het is christelijke traditie, kerkelijke traditie, om dit uit te leggen als dat het inderdaad letterlijk Joden zijn. Ik moet u zeggen, het is tamelijk inconsequent. Want die Nicolaus uit welke brief was het? Van de Nicolaïten uit de brief van Efeze, geloof ik. of wat het maar was. En die aan Pergamus, dat is ook niet een letterlijke Nicolaus. En anders die vrouw Isabel uit de brief aan Thyatira was ook niet een letterlijke vrouw Isabel. Dus of dit nou letterlijk Joden zijn, dan moet je wel van goede huizen komen om dat te kunnen waarmaken. Ik denk dat het gewoon gaat om diegenen die vinden dat je onder Joodse wetten zou moeten leven. Op grond van het misverstand dat de Joden leven volgens de Mozaïsche inzettingen. En dat de Joden zijn blijven steken onder de inzettingen zoals die onder het Oude Testament in het Oude Verbond golden. Ik moet u zeggen, daar kunnen ze niet in zijn blijven steken, want die hebben ze nooit gehanteerd, nooit toegepast, hebben ze nooit uitgeleefd. Sterker nog, dat was de aanleiding waarom God ze verstrooide. Dat wil zeggen, in ieder geval dat hij ze wegstuurde in Babylonische ballingschap. Omdat ze zich nooit gehouden hebben aan Mozaïsche, dan wel Levitische inzettingen. Dat is helemaal niet zo. Dat is een hardnekkig misverstand. En ik blijf er een beetje tegen tekeer gaan. Omdat ik vind het nog steeds noodlottig. Want men pakt het aan alsof wij ons moeten laten, bij gebrek aan kennis, christelijke kennis van de Bijbel, kennis van de Bijbel onder christen, zal ik maar zeggen, zeg maar, wij moeten in de leer bij de Joden. Per slot is dat onze oudste broer, oudere broeder enzovoort. Heeft iemand in Barneveld uitgevonden. Ik praat wat al nu, maar dat doe ik met opzet. Dat u dat weet. Ja, ik ga het niet uitleggen, nee. Maar, doe maar. Maar dat hebben ze dan uitgevonden. Wij moeten ons naar het leerhuis, heet het dan ineens, want dat hebben we ook van de Joden overgenomen, enzovoort. En daarna moeten we ook, om vooral Joods te blijven, onze baard laten staan. Nou, hoeft dat niet meer, want nou doet iedereen dat, dus dan, behalve ik dan natuurlijk, maar ik ben er niet gevoelig voor. Maar toen maar. En loofhuttenfeest vieren, enzovoort, en met palmtakken gaan zwaaien, enzovoort. En kom op zeg. Algemene teneur van alle nieuwtestamentische bijbelboeken is gericht tegen het judaïsme. En wat we tegenkomen is dat totale afstand tussen de Heer en zijn Joodse, orthodoxe of vrijzinnige tijdgenoten. Of het nou fariseeën waren, of sadduceeën, of desnoods Herodianen, het heet allemaal zuurdeesem. Wacht u daarvoor. Het was de vijand. Heb je dat nog? En wat kennen wij in onze dagen? Aan de ene kant mensen zoals wij tweeën dan, Wigert en ik, zou ik zeggen, misschien nog een paar. Wij houden ons toch maar aan de Bijbel. We trekken ons verder nergens wat vandaan. En dan heb je aan de andere kant die mensen die vinden, ja, maar je moet zus en je moet zo. En er zijn toch dit soort inzettingen. Dat is ook toch de Heer van ons vraag. Enzovoort. En dan, enzovoort. Maar dan raak je dus inderdaad je Bijbel kwijt. Dan slaat de verwarring toe. Hoe heet de Satan ook alweer? Met nog een andere term. Ik heb 2 A4'tjes vol inmiddels met titels van Satan, maar toe maar. Die heb ik verstopt, want anders heb ik ze bij, maar dat is niet de bedoeling. Maar de diabolos, de doorheenwerper. Hij gooit alle ballen door elkaar, de diabolos. Hij gooit alles door elkaar, de verwarring. En het is een en al verwarring, hè? Dat weet u toch, hè? Probeer het maar, want ik probeer het natuurlijk elke dag. Je haalt wat aan uit de Bijbel. Er staat, in mijn geval staat het binnen 24 uur. Meestal staat het op internet. Ik zal je gedacht zijn hoeveel mensen dat dan meteen checken. Wat ik nou weer verkeerd gezegd heb. En dan wordt dat wijdverbreid over Facebook of hoe die dingen maar heten tegenwoordig. Enzovoort. Een en al verwarring. En wat voor discussies daaruit voortkomen. Dan lees ik toch maar liever de krant. Dat slaat ook nergens op natuurlijk. Maar dan weet ik wat ik te verwachten heb. Nee, dat is eerlijk waar. Dat is zo'n warwinkel. Dus niks aan te doen. Daar ben ik ook geen raad mee. Ik kan alleen systematisch proberen u te vertellen wat hier staat. Ik geef u een, ja, die zijn er, ja. Degene die zeggen dat zij Joden zijn. Maar dat zijn ze niet. Zij liegen. Ja, het is niet de waarheid. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten. Ze zullen ooit nog een keer moeten erkennen dat niet wij, niet zij, maar dat wij de waarheid kenden. De waarheid van de algenoegzaamheid van Christus enzovoort. We kennen dat de Heer ons lief heeft. Ja. En dan nog een keer dus, omdat gij het woord mijn lijdzaamheid bewaart. Het woord omtrent mijn wederkomst. Zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk, houd wat ge hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Dit laatste vers, ene laatste vers, vers 10 bedoel ik. Vers 10 wordt traditioneel beschreven als opgevat als een beschrijving van de opname van de gemeente, waarbij de term verzoeking die over de hele wereld komen zal wordt uitgelegd als de verdrukking, de grote verdrukking die over de hele wereld komen zal, ontleend aan Daniel 12 vers 1 en eventueel aan Matthäus 24. Heb u dat? En men ontleent hier de opname van de gemeente aan. En daarna krijg je de discussie. Daarna, fase verder, slaan we dit over. Fase verder over. Of die opname plaatsvindt voor of midden of aan het eind van de 70ste week van Daniel. Waarbij men de term 70ste week van Daniel verandert in de grote verdrukking. Dat is de tweede fout. Waarna volgt de discussie dus over of de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking of midden uit, want er staat toch uit de grote verdrukking of pas aan het eind daarvan. En dit is een voorbeeld van de wartaal waar ik u net over sprak. Het brengt je helemaal nergens. Bij nader inzien, mijnerzijds, moet ik u zeggen dat ik niet geloof dat hier over de grote verdrukking gesproken wordt. Überhaupt niet namelijk. Helemaal niet. Het gaat over verzoeking die over de gehele wereld komen zal. En de wereld, dat is dan de, lees het maar na, de ecumene staat er. Dat is de samenleving. Niet de kosmos zozeer, maar uitdrukkelijk de samenleving als zodanig, vertaald met wereld. Ik denk dat het hierbij gaat om wat wij ooit kenden in Nederland als de vrijzinnigheid. En wat in Engelse sprekende landen meestal werd aangeduid als de higher criticism. In het Nederlands heet het dan de hogere schriftkritiek. Let op hogere. Dan is het wetenschappelijk meer verantwoord. Dat berust op een misverstand. Maar ik zal proberen u dat aan het eind van de avond nog even uit te leggen. Strikt genomen. Schriftkritiek van oudsher betekende dat men kritisch keek naar de tekst van de Bijbel, bij voorkeur nou eigenlijk alleen in de zogeheten grondtekst, maar er bestaat niet zoiets als één grondtekst. Er bestaan verschillende geschriften, gewoonlijk manuscripten, handschriften, van een verschillende oorsprong, en die hebben dan, ook al gaan ze over hetzelfde Bijbelboek, hebben dan verschillende lezingen. Hier en daar staat een woord anders, hier en daar ontbreekt een zin, hier en daar is een zin extra, dat soort dingen meer. En de schriftkritiek hield zich met name in de 19e eeuw, dat was dus in 18 zoveel, Eigenlijk meer de tweede helft daarvan, maar vooruit, hield zich bezig met het onderzoeken naar wat is nou eigenlijk de meest originele, oorspronkelijke, de echte, originele lezing. schiet me te binnen dat ik je vorige keer daar ook iets over gezegd heb. En gezegd heb dat in meeste gevallen het allemaal geen bal uitmaakt. Omdat het slechts theorie is, maakt helemaal niks uit. Of het ene woord er staat of het andere, of een woord ontbreekt of niet, maakt in de praktijk toch geen verschil. Dikwijls, dat komt omdat woorden toch maar hun betekenis ontlenen aan de context. Dus ja, die context corrigeert het ook. Zodat je soms woorden helemaal kunt missen en dan verandert er ook niks. Ik ga daar geen voorbeelden van geven, maar schriftkritiek is dus een goed ding. Dus onderzoek naar de schrift. Ik ben er ook blij mee, want bij gelegenheid werd dus inderdaad vastgesteld dat bepaalde zaken, bepaalde uitdrukkingen in de Bijbel er niet staan. Hè? Er staat bijvoorbeeld nergens, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Dat staat nergens. Echt niet. Dat berust op een misverstand. Het is al lang gecorrigeerd, maar dringt niet door. Want we zitten met de formulieren die overgeleverd worden en met tradities. Zo staat er ook niet in de Bijbel dat hij is God geopenbaard in het vlees. Staat ook nergens in de Bijbel. Staat er echt niet. Iets wat erop lijkt, jawel, maar dit wat ik nu zeg staat er niet. Staat wel in de Statenvertaling, maar ten onrechte. Dat wil zeggen, in de Statenvertaling staat het niet omdat de vertalers een fout gemaakt hebben, maar omdat het verkeerd stond in de zogeheten Textus Receptus. Want die wordt de overgeleverde tekst. Maar die was ook nog maar betrekkelijk kort daarvoor samengesteld, hoor. Uit de diverse handschriften. Maar het is waar de Statenvertalers het mee hebben moeten doen. In sommige kringen vandaag beweert men dat de Textus Receptus de enige echte tekst is, althans van het Nieuwe Testament. Maar die kennen hun geschiedenis ook niet. Die is ook maar kort daarvoor samengesteld. En daarna zijn er nog nieuwe manuscripten ontdekt. Er is meer studie gedaan, ook met name naar het Grieks zelf natuurlijk. Naar de taal, dus het is nogal wat gecorrigeerd. Hè? Nou ja, meer voorbeelden ga ik daar niet van geven nu. Maar dat is schriftkritiek, dat is op zich een goed ding. Alleen ja, inmiddels heeft het niet zoveel zin meer, want er worden geen nieuwe feiten meer aangedragen. Dus doe maar, je kunt alleen nog van mening verschillen met de een of andere professor. Je zegt, ik denk dat het dit woord moet zijn. En de ander zegt, nou, ik denk toch dat het een ander woord moet zijn. En dan promoveert hij, dan wordt hij dokter in de, weet ik veel. He? Heb je dat? En dan komt er weer een ander die dan... Oké, okay, maar dat is schriftkritiek. Maar toen ze daarmee klaar... Let op, wat ik zeg. Natuurlijk heb ik het enigszins gechargeerd, maar dan kan iedereen het begrijpen. Toen ze daarmee klaar waren en alle manuscripten uitgebreid onderzocht waren, zaten ze zonder werk. Wat zijn ze toen gaan doen? Zijn ze gegaan naar de hogere schriftkritiek. Let op, hè. Niet voortgezette... Hogere schriftkritiek. Dus dat is meteen een salarisverhoging. Van de universiteit, ja. Hogere schriftkritiek. En die houdt zich bezig met hoe dan die verschillende lezingen die er bestaan tot stand zijn gekomen. Wat er de oorzaak van is. Dus die lui die kijken naar het verleden en komen dan tot de ontdekking dat in die en die plaats ergens een monnik geweest is, waarvan de naam mij nu weer ontschoten is, hun ook trouwens, maar dat doet er nou niet toe. En die heeft zich dan verschreven en die heeft in plaats van Mysterion, heeft hij Martyrion opgeschreven. Hij was waarschijnlijk al oud en boven de 40, dus toen kon hij het ook niet meer zo goed zien. Dus dan krijg je dat, dan schrijf je Martyrion op, weet je veel, want je weet toch niet wat het betekent. Dat hoefden ze ook niet te weten, ze moesten het gewoon overschrijven. En dat is hogere schriftkritiek, komt ons dan uitleggen. En daar is uit voortgekomen het idee dat bijvoorbeeld het boek Genesis, dat eerste hoofdstukken, is samengesteld uit verschillende andere bronnen, omdat er verschillende stijlen gevonden worden in vers 1 en in vers 2 en in vers 3... of vers 13 of vers 30, dat maakt nou niet uit. En de ene noemen ze, kijk, dit is geschreven door een bron, die voor het gemak noemen we die bron, noemen we E. Dan kan je het makkelijk onthouden, want als hij God noemt, dan noemt hij hem Elohim, met een E. De bron E. En daarna heb je vanaf Genesis 2 vers 3 geloof ik, heb je dan voor het eerst de naam Jehovah. Dan begint dus opnieuw een soort scheppingsverhaal. En dan zegt men, ja, dit is een bron J, want hier wordt de naam Jehovah gebruikt, met de J van Jehovah. En als dat later dan weer een verhaal komt over de schepping, waarin een nieuwe draad wordt opgenomen, dan zeggen we, ja, maar dit was een priester, dus die noemen we bron P. Dus het knip- en plakwerk, dat zou iemand in het verleden gedaan hebben, en zo wordt het dan bij elkaar gevecht tot één geheel. En weet u wat er nou onderweg gebeurd is? Dan zijn we God kwijtgeraakt, maar nu is het allemaal mensenwerk geworden. Nou ja, dat is het punt. Dat is de hogere schriftkritiek. Die houdt zich wel met de Bijbel bezig, maar niet met de inhoud. Maar ik weet niet meer of het wel de goede tekst is. Maar allang niet meer eigenlijk. Het gaat nu alleen nog om wie het verzameld heeft en waarom het boek genoemd is naar Daniël. Want het boek is niet geschreven door Daniël, toch? Dat kan niet. Want hij beschrijft dingen die pas lang na zijn leven hebben plaatsgevonden. Dan zeggen wij, dat komt omdat hij een profeet was. En dan zeggen ze, dat kan niet, want het is mensenwerk. Want God is men kwijtgeraakt hierin. En dat is dezelfde procedure als dat men het bestaan van een schepper ontkent. En dan moet een theorie moet bedenken hoe dan de wereld ontstaan is. En daarvoor hebben we David Attenborough uitgevonden. Die kon het ons dan uitleggen. Begrijp je ongeveer hoe dat zit? Nou, zo raak je dus je Bijbel kwijt. En hoe meer je dus je bezighoudt met dit soort theorie, en daar gaat alle theologie tegenwoordig over, hoor, binnen de christelijke tradities, allemaal gaat alleen maar hierover. Ja, dan raak je hem vanzelf God kwijt. Zoals de man tegen me zei, na een jaar theologiestudie, hij wou het ook serieus doen. Hij zei, nou, als je nou je geloof kwijt wil raken, dan moet je theologie gaan studeren. Dan word je pas echt een atheïst. En hij werd het. Ja, de flauwekul. Wij doen het anders. Wij worden geacht de Bijbel te lezen en aan de hand daarvan het boek te beoordelen. En hoe het tot stand gekomen is. Voordat je een auto koopt, ga je toch ook niet vragen hoe ze de dingen in elkaar gestoken hebben. Dan kom je er nooit aan toe. Dat hoef je ook helemaal niet te weten. Je moet alleen weten waar de knopjes zitten voor de aan- en uitzetten. Die zijn er ook al niet meer geloofd. Dat allemaal vanzelf tegenwoordig. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Dat hoef je toch allemaal niet te weten. Je moet alleen weten wat je ermee doen moet. En eventueel weten dat je er niks mee doen kunt. Dan laat je hem gewoon liggen. Of je wilt hem niet, dat kan allemaal. En zo is het met de Bijbel ook. Hoe het tot stand gekomen is. Ze hebben in die dagen dus ook ter verdediging van de Bijbel, notabene, hebben ze dikke boeken geschreven over the inspiration of the Bible. Ik heb er wel een paar onder die titel staan in de kast. Ik moet wel zoeken, maar goed, dat vind ik wel. Van die dikke pillen. Ik ben er ooit wel eens in begonnen, maar die vallen in de categorie verrekt interessant, maar gaat u verder. En breng je tot niks, totdat tot me doordrong waarom die boeken geschreven werden. Om aan te geven dat het helemaal niet geïnspireerd is, maar dat mensen het zelf bedacht hebben. En ze noemen dat inspiratie. Heb je dat nog? Ze kunnen er niks mee. Wij weten niet hoe dat werkt, hoe God via een profeet werkt. Maar dat de Bijbel zichzelf bewijst, en niet maar één Bijbelboek, maar de hele Bijbel als één geheel, dat het een samenhangend homogeen geheel is, en dus inderdaad maar één schrijver kan hebben, dat kan gewoon niet anders. Ja, dat is ook een Bijbelstudie, maar niet van buitenaf, maar van binnenuit. Dat is het enige wat telt. Toch? Tenminste, ik weet niet of jullie op de middelbare school... Hebben jullie een middelbare school gedaan? Oh. ellendig. Maar goed, dan moest je dus boeken lezen en dan moest je. En dan kreeg je de vragen over wat er in het boek stond. Dat je misschien ook nog wat moest weten over de schrijver. Ja, misschien wel. En waarschijnlijk omdat van iets van de aard van de schrijver dan toch in het boek tot uitdrukking kwam. Er zijn natuurlijk wat heel Nederlandse literatoren geweest die dan toch in hoge mate autobiografisch geschreven hebben. Dat is inderdaad zo. Maar goed. Maar wij bestuderen, wij lezen de Bijbel en constateren dat het inderdaad een geheel is. En dat hij dus maar één schrijver heeft. En onderweg komen we dus ook tot inzicht in wie die schrijver dan is. En de aard van die schrijver. En door de inhoud ook van wat hij gedaan heeft in het verleden. Wat hij zal doen in de toekomst en wat hij doet in het heden. En dat is niet omdat we in het wild zeggen. Nou weet je wat, laat ik er maar in geloven. Ik weet het niet zeker, maar je moet toch wat. Nee, uitstellige overtuiging. Dit kan niet anders. Daar kun je niet omheen. Je kunt alleen zeggen, laat hem alsjeblieft dicht. Vertel me er niks over. Dan heb je een excuus kunnen zeggen. Dat is hem weer niet gewoest. Als je een Duitser bent, althans natuurlijk. Is nog, de maand mei is het nog? Kan het nog? Maar ja, dan kun je tegen de heer zeggen, ja, maar dat heb ik niet geweten. Maar ja, ik denk niet dat je daarmee wegkomt bij de heer. Hoeveel tijd heb je gehad? Heb je mijn boek niet gelezen? Je boek? Heer, maar ik had u lief. Waarom heb je mijn boek dan niet gelezen? Hoezo heb je me lief? Wat blijkt dat dan uit? Als je mijn boek niet eens gelezen hebt. Zie, dat is toch allemaal wartaal? Allemaal flauwekul? Slaat toch nergens op? Kun je bij mij volhouden? Nou ja, alsjeblieft, begin er niet aan. Maar bij de heer niet hoor. Ja, maar ik had u lief. Oh ja? Nou. Dat is toch het eerste wat er gebeurt als je bij een schrijver terechtkomt. Die vraagt je toch, en wat vond je van mijn boek? Toch? Of andersom? Je gaat naar de schrijver en het eerste wat je vertelt is wat je van zijn boek vond. Want zo ken je hem toch? Moet je toch iets van weten? Nou, dat is waar de heer Philadelphia over gaat. Gij hebt het woord mijn leidzaamheid bewaard. En ik bewaar u dus uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Want intussen, sinds halverwege de 18e eeuw. En sinds de opkomst van mannen als Wesley, zal ik maar zeggen. En al die andere particuliere evangelisten. Die een groot deel van. Zendelingen die een groot deel van de wereld hebben afgereisd. In die traditie. Billy Graham was er een van, ja, was een van de laatste trouwens. Na het voorbeeld van Billy Sunday, daar ben je weer een eeuw terug. En zo verder, maar zo gaat, dat is een doorgaande traditie, jazeker. Dat is al die tijd geweest. Maar goed, dat heeft wel die tijd van de verzoeking doorstaan. De tijd van de hogere schriftkritiek en dat bestaat nu nog. En soms denk ik, ja, en wij zijn hier ook nog. En al die toestanden zijn over ons heen gegaan enzovoort. En heersen nog steeds in de wereld. Want vroeger spraken wij over vrijzinnigheid enzovoort. Ik weet niet hoe dat hier op Urk is, maar ik moet u zeggen, dat in het algemeen alle kerken die op een of andere wijze protestant zijn, zouden wij vroeger aangeduid hebben met vrijzinnig. Ze zijn het allemaal. Ze zijn allemaal een rechtstreekse geloof in de Bijbel als het woord van God, met enige gezag, als enige gezagsdrager, zijn ze kwijtgeraakt. Ze zullen het niet gauw toegeven, maar dat is een ander verhaal. Zie? Maar ze stellen zich boven de schrift en gebruiken de schrift voor hun eigen doelstellingen. Als mensenwerk. Dat is een belangrijk mensenwerk uit de menselijke geschiedenis, met diepgaande gedachten daarin, van enige grote denkers der mensheid enzovoort. En of het woord van God is, nou, dat sluimert er een beetje door, dat schijnt, sijpelt er een beetje doorheen. Soms vinden we er iets in terug waar we dan toch maar eens wat dieper over moeten nadenken. En dan gaan we nu collecteren, want het is het eind vanavond. Zo eindigt dat dan. En dan ga je met je vraagtekens naar huis. Dan heb je diepe gedachten. Heb je dan wat geleerd? Nee, je hebt hooguit wat afgeleerd. Nee, als je wat leert, dan is het... God heeft gesproken. Dit is het. Dat is Billy Graham. De Bijbel zegt. De Bijbel zegt. Ik kan de man uittekenen, ik kan niet tekenen, maar bij wijze van spreken. Met de Bijbel in zijn hand, zo'n ding met een slappe kaft. Was dat altijd, ik weet niet waarom. Maar dan, de Bijbel zegt. Dat is het enige wat telt. Zie je? Ja. En hij vertegenwoordigt niet een kerkgenootschap. Echt niet. Was op persoonlijke titel. Zo ging dat. En in Nederland hadden we die mensen ook. Misschien nog vandaag, maar ik zou het niet weten. Maar die zijn er geweest sinds die dagen, in elk geval. Dat is Philadelphia. En ze hebben die druk doorstaan van de, wat we dan maar weer de vrijzinnigheid zouden noemen. Die verzoeking die inderdaad over de hele menselijke samenleving gekomen is. Inclusief de zogeheten verlichting. Dat was niet religieus, maar het had wel hetzelfde karakter. Stelde de mens boven alles en de menselijke reden boven alles en inclusief de Bijbel. Dat is waar het over gaat. En voor dat doel werd de Bijbel weggedrukt. Nou ja, maar dat is ook maar mensenwerk. Allemaal in dezelfde tijd gebeurd, hoofdzakelijk dus de 19e eeuw. Maar tot zeker ver in de 20e eeuw. En wat daarna volgt, ja, dat is Laodicea. En de Heer zegt, ja, maar daar heb ik helemaal niks meer mee te maken. Daar sta ik buiten. En daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. En dan nemen we de draad op natuurlijk bij vers 11 van Openbaring 3. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Heiland, Heer Jezus Christus, dat wij u kennen en dat uw naam aan ons bekend is gemaakt. Dat wij u hebben leren kennen als de Christus der Schriften, als de Messias Gods, als degene die zou komen en wiens komst van voor de nederwerping der wereld bepaald was en is aangekondigd. Als degene die in de eerste plaats dat verzoeningswerk tot stand zou brengen door de weg van vernedering, maar die wij inmiddels kennen als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u te mogen weten dat ook dat onderdeel is van uw verlossingswerk. En zelfs een heel belangrijk deel, omdat het van doen heeft met de vestiging van uw nieuwe verbond en de vestiging van dat beloofde koninkrijk Gods, dat koninkrijk der hemelen, dat Messiaanse rijk dat ook op aarde gestalte zou krijgen, inclusief het herstel van de troon van David. En we danken u dat we daarna mogen uitzien. Al was het maar omdat wij lezen in uw woord dat u ons als gemeente van eerstgeborenen gemaakt hebt tot mede-erfgenamen met Christus en daarmee tot koningen en priesters van dat beloofde koninkrijk. We danken u dan dat we ook vanavond hier mochten zijn, deze oude geschriften mochten overdenken die ons nog steeds spreken over de situatie waarin u ons gebracht hebt en waarin u ons dit uitzicht gegeven hebt op uw komst die wij inderdaad zeer spoedig verwachten. Wij danken u dan voor het voorrecht te mogen leven uit uw genade en onder die troon der genade. En vragen u in alle bescheidenheid, maar niettemin verwijzend naar uw beloften, wees u ons nabij en bewaart u ons voor de duisternis en verwarring van deze wereld om Christus wil. Amen.